van Handelingen 2 neem ik u mee naar Handelingen hoofdstuk 13, waar wij terecht zijn bij de apostel Paulus te Antiochië. En waar hij opstaat en met de hand wenkt, staat er in vers 16. En zijn publiek aanspreekt zoals Petrus dat deed. En zegt, gij Israëlitische mannen en gij die God vreest. En dus ook geneigd bent om naar het woord van God te luisteren. Hoor toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid. En heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden, dat wil zeggen hun gewoonten, wijze van doen, verdragen in de woestijn. En zeven volken uitgeroeid hebben in het land Kanaan, heeft u hun door het lot het land derzelfde uitgedeeld. En daarna omtrent 450 jaren gaf u hun rechters tot op Samuel de profeet. En van toen aan begeerden zij een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hebbende verwekte hij hun David tot koning, de welke hij ook getuigenis gaf en zeide, ik heb gevonden David, de zoon van Jesse, een man naar mijn hart die al mijn wil zal doen. Van het zaad dezes heeft God Israël na de belofte verwekt de zaligmaker Jezus. Als Johannes eerst aan al het volk Israël voor zijn aankomst gepredikt had, de doop der bekering. Doch als Johannes de loop vervulde, zeide hij, wie meent gij lieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar ziet hij komt na mij, wien ik niet waardig ben, de schoenen zijn er voeten te ontbinden. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht Abrahams en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden, want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten die op elke Sabbat gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. En dan de draai. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En daarmee, met die woorden, zijn we gewoon terecht in Handelingen 2, want het is wat Petrus ook zegt. Men heeft namelijk de raad en voorkennis Gods vervuld in onwetendheid, in ongeloof, maar niettemin, het was in overeenstemming met het plan, het voornemen Gods. En God heeft dus daarna ook gedaan wat hij gezegd had te zullen doen, namelijk God heeft hem opgewekt van tussen de overige doden uit, want dat is de strekking van de uitdrukking uit de doden opgewekt. En daarna staat er ook welke gezien is geweest vele dagen door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die getuigen zijn bij het volk, enzovoort. Zijn begrippen die wij eerder gelezen hebben in zowel 1 Korinthe 15 als in Handelingen 2. Maar waar ik op wijs is op dat merkwaardige verschijnsel van de lange aanloop van de apostel Paulus, die begint met de roeping van Israël toen zij nog in Egypte waren. Hij heeft hen uitgeleid, hij heeft hen gebracht in Kanaan, hij heeft hun richters gegeven, hij heeft hen een koning gegeven en daarna een andere koning. Waarom staan die dingen erbij? Ja, omdat het voorgeschiedenis is. Nou ja, iedereen weet tegenwoordig dat geschiedenis niet meer van belang is. Het gaat om wie wij vandaag zijn. Het gaat om hoe het verder moet. En gedane zaken nemen geen keer. Dus dat hebben we dan gehad. Waarom staan die dingen erbij? Ja, dat is makkelijk genoeg. Omdat ze uitdrukking geven aan wie God is. Omdat al die geschiedenissen fungeren als voorbeelden van God die beloften doet en ze ook daadwerkelijk vervult, ondanks het ongeloof van Israël. Nou ja, als men het niet te moeilijk wil maken, dan zegt men, nou ja, je moet het zien zoals ook de toespraak van Stefanus, die nog een veel langere voorgeschiedenis vermeldt, alvorens hij komt bij de dood en opstanding van de Heer Jezus, waarvan men dan zegt, nou ja, dat is om aan te geven dat Israël in de loop van de geschiedenis dan toch altijd ongehoorzaam was aan het woord van God. Dat is ook zo. Zo ging het altijd. Dat wil zeggen, God sprak tot hen, ook met betrekking tot dingen op wat kortere termijn, zal ik maar zeggen. En Israël was altijd ongelovig. Met als strekking dat wij niet in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid zouden vallen. 1 Korinthe 10 is dat, geloof ik. Of was het Hebreeën 3 en 4? Maar goed, beide schriftgedeelten hebben die strekking. Maar dat is de negatieve kant van het verhaal. De positieve kant van het verhaal is dat ondanks wat Israël allemaal uitvreet en wat hun zeden zijn die God verdragen heeft, God heeft altijd gedaan wat hij gezegd had en heeft gedemonstreerd dat hij bij machte is om te doen wat hij beloofd heeft. En dat zijn woorden letterlijk in het Nieuwe Testament uiteraard. En daarnaast natuurlijk is het de verwijzing naar al die oudtestamentische beloften die trouwens met deze gebeurtenissen gepaard gingen. En vervolgens gaat het er ook om dat al deze geschiedenissen in zichzelf illustratief zijn voor wat God ook in het bijzonder in deze tegenwoordige tijd doet. Via de weg van de symboliek, zal ik maar zeggen. Van mijn part noemt u typologie, alleen ja, dat woord is nogal misbruikt in de loop der tijd, dus sommigen verstaan er de verkeerde dingen onder, maar het doet nou weinig ter zake. Waar het om gaat namelijk, is dat de verhoging van Israël, die genoemd wordt in vers 17, terwijl zij vreemdelingen waren in het land van Egypte, in de Bijbel zelf genoemd wordt als een uitbeelding van hoe God in deze tegenwoordige tijd vreemdelingen en bijwoners eigenlijk verhoogt en een plaats geeft in zijn thuis en in zijn tempel en maakt tot zijn volk. En vervolgens, de uittocht uit Egypte wordt in het Nieuwe Testament beschreven als een voorbeeld, dat is het woord type overigens, als een voorbeeld van onze uitleiding uit de slavernij van deze wereld in het algemeen en de slavernij van de wet in het bijzonder. En de slavernij van de wet werd uitgebeeld in de slavernij van het tichelen, strijken, bakken in Egypte. Er hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. Het is symboliek. Het is ook historie. Het is geschiedenis enerzijds, maar aan de andere kant is het illustratief voor Gods werk in deze tegenwoordige tijd. Hetzelfde geldt voor de verovering van dat land vervolgens. Hij heeft een zedenverdrag in de woestijn en daarna heeft hij 7 volken uitgeroeid uit het land Canaan. Heeft hij door het lot het land derzelfde gedeeld. Tot in onze dagen wordt de uitspraak van die de Heer deed aan Jozua gebruikt om u en mij, om individuele gelovigen te bemoedigen en te motiveren, want de Heer had tot Jozua gezegd, overal waar gij uw voet zetten zal, dat land zal de Heer u geven. En het is pep talk voor gelovigen van vandaag. Je gaat maar gewoon en de Heer zal je zegenen, want het heeft hij beloofd, want het staat in Jozua. Maar als het, ik bestrijd het niet, maar als het zo is, moet je dus meteen concluderen dat heel die geschiedenis illustratief is voor Gods werk in deze tegenwoordige tijd. Waarin hij ons een plaats geeft als zijn volk. En omstandigheden geeft waarbinnen wij zouden leven en waarbij we ons van de vijand niks zouden aantrekken. Wij geloven wat God ons beloofd heeft en wij leven daaruit. Ondanks alle tegenspraak en strijd die daar het gevolg van is, enzovoort. En daarna omtrent 450 jaren, dat is leuk, want die 450 jaar worden in het Oude Testament niet genoemd. En als we deze uitspraak niet hadden in Handelingen 13 vers 20, dan zouden we niet in staat zijn om een sluitende chronologie van het Oude Testament samen te stellen. Ik neem aan dat u daar ook niet wakker van ligt, maar er zijn mensen die daarover wakker hebben gelegen. Waarom krijgen we dat niet kloppend? Het antwoord is, staat er niet bij, maar hier in Handelingen staat het, of ja, in Handelingen 13 staat het alsnog. Omtrent 450 jaren gaf u richteren, rechters, tot op de dagen van Samuel. Maar goed, daarna vraagt u, hoe wist Paulus dat? En voor de hand liggende antwoord, dan bent u meteen van alles af, is, God heeft hem dat geopenbaard. Maar het meer logische antwoord is dat hij goed opgelet had bij de geschiedenisles op school. Zeker. Had Jef dat trouwens ook gedaan. Die wist precies hoe lang het geleden was, dat enzovoorts. Echt wel. Want history is his story. Het is een verslag van zijn werk. En daarmee is het zijn verhaal. Nou goed. Waarbij komt vervolgens dat de geschiedenis van de richteren de geschiedenis is van een volk zonder regering. Maar waar men vertrouwde op de Heer en zijn woord, ging er niks mis. Het is model voor ons. Want wij zijn ook een volk zonder regering. Ik bedoel niet Nederland, laat staan de Belgen. Maar goed. Ik bedoel de gemeente als zodanig. Wij vertrouwen slechts op de Heer. En Hij zou zijn goede werk in ons volbrengen. Wij zouden leven uit wat Hij beloofd heeft. Tegen alle menselijk en vleeselijk verstand in. Enzovoorts. Dat is de geschiedenis van de richteren. Ook tot in de details overigens. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. Hè? En toen in de dagen van Samuel de laatste richter, toen gaf God hun Saul. Als je het naleest in het Oude Testament, dan lees je uitgebreid dat God zegt, hoezo moet je een koning? Want het volk vroeg erom, hoezo moet je een koning? Ze wilden wezen zoals alle andere mensen en zoals alle andere volken. Het was hun niet genoeg dat de Heer fungeerde vanuit de hemel als koning over hen. En de Heer beschouwde het als opstand tegen hem. Maar, zegt hij, je kunt het krijgen. Maar dan ziet het er zo uit. Het gaat een boel geld kosten. Staat er ook allemaal bij, hoor. Lees het maar na, ineens Samuel. En daarna stellen wij vast dat de heerschappij van Saul een uitbeelding is van de heerschappij van de wet. De eisende Saul, want Saul betekent letterlijk de eisende. Het heeft me jaren gekost voor ik daarachter kwam. Maar vooruit, maar het is zo. Niet de gevraagde, maar de vragende. Saul eist, want de wet eist. En dan begrijp je meteen waarom die man in het Nieuwe Testament Saul heette. Toch? Overijverig was voor de vaderlijke inzettingen, voor de wet enzovoort. Hij was de eisende. En toen kwam hij tot geloof. En toen verdween Saul en kwam Paul daarvoor in de plaats. Toch? En voor de oud-testamentische Saul kwam ook iemand anders voor in de plaats. Want waar Saul een beeld is van het oude verbond, van God gegeven, is de heerschappij van David, die hem opvolgde, uiteraard meteen een beeld van het nieuwe verbond. Waarin de zoon van David koning zou zijn. En vandaar ook dat de apostel Paulus hier in Handelingen 13 van David meteen overspringt naar de definitieve zoon van David, ongeacht hoeveel generaties daar wel tussen zitten. Maar hij springt meteen over van David naar de Heer Jezus Christus. En dat is precies wat Petrus ook deed in Handelingen 2. Want de positie van de Messias is de positie van de zoon van David. Aan David werden beloften gedaan, waarop ik deze plaats nu niet verder inga. Maar aan David werden beloften gedaan die uiteindelijk definitief vervuld worden in, en die dus ook leiden tot de komst van de Heer Jezus Christus. En daarom moet ik erbij zeggen dat voor zover de Heer Jezus Christus op aarde een troon zou hebben, wordt die troon ook daadwerkelijk genoemd de troon van David, die hersteld zal worden. Ik zeg dat, ik heb nou niet veel tijd meer natuurlijk, maar ik zeg dat met enige nadruk, omdat ook onder ons dikwijls de Calvinistische opvatting heeft postgevat, en waarschijnlijk ook de Rooms-Katholieken, dat de troon van David in de hemel staat. En dat de troon van de Heer Jezus Christus in de hemel hetzelfde is als de troon van David. Maar dan zijn twee lijnen met elkaar verward. De Messias, de Heer Jezus, zou zijn de Zoon van God. En dus zitten op de troon van God enerzijds. En anderzijds zou hij zijn de Zoon van David en zitten op de troon van David. Op de troon van David zit hij nog niet, dat is pas in zijn wederkomst, maar sinds zijn opstanding en verhoging door de rechterhand Gods, of tot de rechterhand Gods, is hij gezeten op de troon van God. En de troon van David wacht nog op de toekomst. Profetieën zeggen dat ook, maar je moet die tronen niet met elkaar verwarren. De Heer heeft één troon, dat is de Allerhoogste, en van daaruit zal hij ook de troon van David herstellen op aarde en in Jeruzalem uiteraard, zichtbaar en wel. En onder troon nooit een letterlijke stoel te verstaan, want dat betekent het woord zo goed als nooit. Het betekent namelijk de positie van koningschap. Maar dat wacht op de toekomst. Maar van David springt ook Paulus hier meteen door naar de Heer Jezus Christus, die weliswaar gekruist werd, maar God heeft hem opgewekt. Dat is vers 30. God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem en die hem dus heel goed konden kennen. Die dus zijn getuigen zijn bij het volk. Want ja, we praten maar niet over een zondagsschoolverhaaltje. We hebben het over geschiedenis. Over mensen van vlees en bloed. En over historische feiten, gebeurtenissen die hebben plaatsgehad. Nu dan weliswaar zo'n 2000 jaar geleden. Maar niettemin, het zijn nog steeds diezelfde historische feiten. We volgen niet een filosofie of een bepaalde schriftuitleg of wat dan ook maar. Het gaat erom dat God een werk doet. Zichtbaar in de loop van de geschiedenis in deze wereld. Nou goed. God heeft hem opgewekt. Historisch feit. Hoe moet je dat bewijzen? Nou, die moet je getuigen voor hebben. Die waren er zat. Dus het is bewezen. Kan dat dan dat iemand die dood is uit de dood weer levend wordt? Ja, want het is gebeurd, dat is namelijk bewezen. Meer vragen zijn er niet, meer antwoorden zijn er ook niet. God heeft dat gedaan en dat is wat hij beloofd heeft. En daarna staat er, vers 32, en wij verkondigen u, of gewoon namelijk, wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Namelijk dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. En niet bij vader en kinderen zeggen, dat zijn dus Joden of het zijn Israëlieten, want het zijn normale woorden voor verschillende generaties. In voorgaande generaties heeft God gesproken, heeft hij beloften gedaan, en Paulus zegt, in deze generatie worden deze beloften vervuld aan de afstammelingen, nakomelingen, kortom, aan degene die voortkomen uit die vaderen. En enig rassenonderscheid wordt er, als u mij vraagt, überhaupt niet gemaakt. Nou goed. God heeft deze belofte die tot de vaderen geschied is. Let op dat het nu in het enkelvoud staat. Want al de beloften God, zoveel als er zijn, kunnen samengevat worden als één. Want het is fundamenteel ook één, alleen de uitwerking daarvan gaat weer langs verschillende lijnen, zoals ik u net straks gezegd heb. De lijnen komen dus samen, maar daarna splitsen ze zich weer, om zo te zeggen. Het gaat om verschillende aspecten van één en dezelfde belofte. God heeft die belofte in het verleden aan de vaderen gedaan, vervuld, als hij, staat er, Jezus verwekt heeft. Nou ja, het woord verwekken is het woord dat hierna vertaald wordt in vers 34 met opwekken uit de dood. En daar gaat het dus ook over. Het gaat niet over de verwekking in de Heilige Maagd of hoe dat maar heten mag allemaal. Het gaat niet over kerstfeest of iets dergelijks. Het gaat over de verwekking uit de dood. En dat woord staat hier dus ook, hè. God heeft die belofte vervuld in de opstanding van Christus. En dan komt hij meteen, gelijk, ook in de tweede psalm geschreven staat. Dat wil zeggen, dit staat in psalm 2. De opstanding van de Heer Jezus Christus wordt genoemd in psalm 2. Hoe dan? Nou, met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En of je het in psalm 2 herkent of niet, is nu niet aan de orde. De Bijbel zelf, via de mond van Petrus hier, de Bijbel zelf zegt dat deze uitspraak van toepassing is op de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Want, en dan moet ik eigenlijk terugbladeren naar Handelingen 2, daar zegt Petrus hetzelfde. Die zegt dat God deze Jezus uit de dood heeft opgewekt en dat hij hem gesteld heeft tot Here en tot Christus. En dus tot zoon, tot erfgenaam. En anders moet u terug naar 2 Samuel 7 onder andere, waar de komst van zo'n Messias wordt aangekondigd aan David. En de Heer zegt, zal uit u zaad verwekken en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Zodat de historie als volgt is. Eerst werd de Heer Jezus geboren uit het huis en geslacht van David, met rechten eventueel op die zoonstelling, met rechten dus op de troon van David. Maar vervolgens wordt hij van Gods wegen gesteld tot zijn zoon. En bij die gelegenheid kreeg hij die troon ook meteen. God heeft hem uitermate verhoogd en gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Hem verhoogd boven alle overheid en macht en alle heerschappij en alle naam die genaamd wordt, et cetera, et cetera. Maar het zijn twee verschillende dingen en ze worden ook los van elkaar, dat wil zeggen in de geschiedenis, los van elkaar gerealiseerd. Op de troon van God is hij gezeten, de troon van David wacht inderdaad op de toekomst. En dat is ook wat Handelingen 15 zegt, dat wil zeggen, Jacobus zegt dat, dat pas in de toekomst die troon van David herstelt. Nou ja, de vervallen hut van David hersteld zal worden. Wat daarvan verbroken is, zou hersteld worden en zou de reten daarvan vertuinen enzovoorts. Maar dat slaat op de komst van de Heer Jezus in zijn wederkomst om die troon van David alsnog op te eisen. Maar deze uitdrukking uit Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, daarvan zegt hier Handelingen 13 dat het slaat op de opstanding van de Heer Jezus Christus. Toen werd hij tot zoon gesteld. Je moet je afvragen, werd hij dan dus ook toen verhoogd en op de troon gezet? En het antwoord is ja, want dat staat er allemaal bij. Ook in Psalm 2, maar ook in Handelingen 2 dat we zojuist lazen enzovoorts. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan nog een keer vers 34. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Want u weet, er werden er ooit meer uit de dood opgewekt. Maar die zijn allemaal weer gestorven. Die kwamen terug in deze oude schepping. Maar de Heer Jezus werd zodanig opgewekt dat hij niet meer zal tot verderving keren. Hij werd namelijk opgewekt in nieuwheid des levens, of hoe dat maar heten mag, als een eersteling van een nieuwe schepping. En dat dat zo is, dat hij niet meer zou sterven, heeft hij al dus gezegd, dat wil zeggen met de nu volgende woorden, dat zijn dit keer woorden uit Jesaja 55, waar staat, ik zal u lieden de weldaden van David geven die getrouw zijn. In Jesaja 55 is het vertaald in de Statenvertaling met, ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Dat wil zeggen, als die weldaden komen of gegeven worden, zal het zijn voor altijd. En dat impliceert dat hij dus niet meer zal sterven. Dan blijft het. En deze Jezus die van Gods wegen verhoogd werd, zal dus inderdaad eenmaal zitten op de troon van David, afgezien daarvan. Wij erkennen hem natuurlijk als de rechthebber daarvan. Als degene aan wie alle dingen onderworpen zijn, enzovoorts. En dus, logische wijze, zien wij uit naar de wederkomst van Christus, wanneer ook het resterende deel van deze oudtestamentische beloften alsnog vervuld zal worden. En dan nog een andere psalm, want dit was eerst psalm 2, dan Jesaja 55 en dan vers 33, waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien, en dat is precies hetzelfde, dezelfde psalm, hetzelfde vers ook, dat ook Petrus citeerde in Handelingen 2. Psalm 16 namelijk. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, niet alleen als koning, maar ook als profeet, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Paulus zegt dus hier alsnog, die hele psalm kan niet op David van toepassing gebracht worden. Waarna de vraag is, over wie gaat het dan wel? En het antwoord is, over de zoon van David, over de Heer Jezus Christus namelijk. Want hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Met als consequentie, zo zij u dan bekend, want dat is de bedoeling van deze prediking. Het zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze u vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dat is de climax van de prediking. Dat is ook de uitdaging, eigenlijk de uitnodiging, maar in zekere zin ook de uitdaging aan de toehoorders om te komen tot aanvaarding van Jezus van Nazareth als de beloofde koning, als de beloofde zoon van God die zoon van David zou zijn, vice versa. En als de beloofde hoge priester, want dat staat er in Psalm 110 dan ook nog bij, al wordt het hier in deze beide schriftgedeelten overigens niet aangehaald, maar dat gebeurt wel in de Hebreeënbrief, waar eveneens dezezelfde Psalm 110 menigmaal geciteerd wordt. Psalm 2 ook trouwens, en daarnaast nog Psalm 8. En daar wordt hij ons ook voorgesteld, niet alleen als gezeten op een troon in de hemel, als koning, maar ook in zijn hoedanigheid van hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, want dat was één aspect van de belofte. Dat wil zeggen, het was één van de beloften die hieromtrent in het Oude Testament gedaan zijn. En u weet waar het probleem zit. U weet nog waar het probleem zit als je mensen het evangelie predikt? Ze hebben al een geloof. Ze hebben al een geloof. Ze zijn al religieus. Ze hebben al een levensbeschouwing en wereldbeschouwing wellicht. Ze hebben al een wet. Ze hebben al een traditie waarin zij wellicht zijn grootgebracht of niet, maar die zij hebben aangenomen. Dus ze zijn al voorzien. Ze hebben geen belangstelling voor de waarheid. Toch? En de Bijbelse geschiedenis, ach, dat zijn mooie verhalen. En zelfs als men gelooft dat ze waar gebeurd zijn, dan nog trekt men er zich niks van aan. Want dan nog worden die mensen uit het Oude Testament in hun gedachten geen mensen van vlees en bloed. Van gelijke bewegingen als wij, enzovoorts. Men laat het verre van zich. Maar wat gepredikt wordt, is dat God wat beloofd heeft en in dat verband, in verband met die beloften, ook een werk gedaan heeft in de loop van de geschiedenis. Aan Israël en net zo goed aan de volkeren, want zal je gedacht zijn over hoeveel volken in de Bijbel historische en profetische uitspraken gedaan worden. Toch? In die wereld leven wij. Toen wij geboren werden, maakten we onze opwachting in deze wereld die onderworpen is aan het plan Gods. Waarin hij zijn werk doet. En dat is de zin ook van het bestaan van deze wereld en ook van ons eigen individuele bestaan. De enige Bijbelse boodschap voor het individu is dat hij zich onderwerpt aan dat plan Gods, dat hij dus ook zou komen tot kennis daarvan, maar dat hij zich daaraan zou conformeren, zou onderwerpen en vervolgens zich daarin ook zou laten onderwijzen uiteraard. God maakt zich bekend door woord en werk. En die waarschuwing komt hier dan ook. Het was niet mijn bedoeling om daarop in te gaan vandaag, maar de waarschuwing komt hier dan ook. Hè. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Zie gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen en werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Maar het is wel wat heel dikwijls gebeurt. Waar men geconfronteerd wordt met het evangelie in het bijzonder en met Bijbelse waarheid in het algemeen, wordt men geconfronteerd met het tegenwoordige werk Gods. En men kan zeggen, ik geloof het niet, en dan verdwijnt men. Niet alleen omdat men zich ervan afkeert, maar omdat het een oordeel van God met zich meebrengt, uiteraard. Uiteindelijk, kijk, God is langmoedig over ons, niet willen het enige verloren gaan. En we achten de langmoedigheid God voor zaligheid. Dat is allebei uit 2 Petrus 3. Dat wil zeggen, het is nu nog de welaangename tijd. Dat is in de brief aan Korinthe en dat soort zaken. Maar neem niet weg dat daar een keer een eind aan komt. En dat in die nieuwe schepping dan wel in het koninkrijk van Christus geen plaats is voor ongelovigen. Hij zelf, Christus, is de vorst des levens, de bron van leven. En wie hem verwerpt, verwerpt het leven. En het recht op leven. Maar neem niet weg dat die God die wij misschien verwerpen, niettemin zich aan ons bekend maakt. Nu in de prediking en straks ook in de dagen van het oordeel. Ik bedoel, je komt er niet mee weg en je komt er ook niet onderuit. De Bijbel zegt dat eenmaal alle knie zich voor hem zal buigen. Inclusief ongelovigen. En als dat realiteit is, ook voor u en mij, als het realiteit is dat ook u en ik voor de rechterstoel van Christus zullen staan, dat is niet op de jongste dag, maar veel eerder, maar voor ons geldt precies hetzelfde. We zullen verantwoording afleggen tegenover hem. Het heet niet voor niks een rechterstoel. Wat wordt er dan beoordeeld? Waar gaat het dan om? Of wij nette mensen waren, of wij een religie hadden, of wij trouw waren aan de regels. Of wat? Het kan maar om één ding gaan, broeders en zusters. Het kan alleen maar gaan over de vraag of wij geloofden in wat God ons tot ons gesproken heeft in zijn woord. 1200 zoveel bladzijden. En dan kun je wat, luister goed. Dan kun je wel tegen de Heer zeggen, nou ja, ik las over, in Daniel las ik over een man die Weet je veel, een hoorn was een man en die zou het heiligdom ontwijden en dat soort dingen. En dan kun je zeggen tegen hem, maar ik wist niet wie dat was. Dat heb ik in heel de Bijbel niet kunnen vinden, wie dat was. Heb je dan een excuus? U niet, want je kunt het zo nazoeken. Dat is geen kunst aan. Dat staat in de boeken van de Maccabeeën. Kun je zo kopen in de winkel. Het zijn geschiedboeken. De Joodse geschiedenis. En het staat in Flavius Josephus. En dan zegt u misschien, nou ja, maar dat stond er toch niet in de Bijbel. Dan is de tegenwerp, ben je niet naar school geweest? Wat voor school ben je dan geweest? Hè? Heb ik daarom die boeken bewaard voor jullie? Want van de meeste oude historici hebben wij alleen fragmenten. Maar waarom hebben we de complete Flavius Josephus? Hoe komt dat dan? En ik zeg niet dat u die moet gaan lezen. Maar het punt is gewoon, en dat staat in elke simpele bijbelverklaring of bijbelcommentaar of bijbels handboek van Kok Kampen, daar staat dat gewoon in hoor, wie dat was die figuur uit Daniël 8. Dus je kon dat weten. En zo verder, en zo verder, en zo verder. Daar heb je geen excuus voor. Hebben we wel eens, nou ja, ik zeg het wat hard. En dat komt omdat het toch met moeite over mijn lippen komt vandaag. Maar ja, maar ook omdat ik mezelf ook aan dit soort dingen schuldig maak. Hè. Je leest ergens in de Bijbel, ik kom je bladzijde tegen. En dan staan er allerlei namen en namen en namen. En vaders van volken en zo. Dan denk je nou, laat me zitten. Dan ga je gauw verder. En toch is de vraag, maar wie zijn die lui? En wat weten we ervan? Kijk, dat is studie. Ik herinner me een goede fout die ik vroeger gemaakt heb. Je las allemaal plaatsnamen in de Bijbel en dacht ik, oké, leuk plaatsnamen. En dan later denk je, oh ja, dat is leuk, plaatsnamen hebben ook nog een betekenis. Het is wat moeilijk soms, maar oké. En soms denk je, oh dat is leuk, ja, komt leuk uit. Dan begrijp je dat ook nog, enzovoorts. Hè? Totdat ik op een gegeven moment zover kwam, toen dacht ik, nou ja, daar staat die plaatsnamen daar. Maar dan moet ik toch eindelijk eens uitzoeken waar die plaatsen liggen. En toen werd het een ander verhaal. En dan krijgt het ook handen en voeten. Het is niet zomaar wat. Het zijn geen sprookjes. Het is geschiedenis. En daarom bestaan de dingen als Bijbelse atlassen. Heb je die nodig om zalig te worden? Nee, niet om eeuwig leven te ontvangen. Maar als je bepaalde dingen uit de Bijbel wil begrijpen, heb je ze dringend nodig. En er zijn mensen die hun leven gewijd hebben aan het samenstellen van die dingen, hoor. Uit christelijke overwegingen. Nou, ik ben er dankbaar voor. Enzovoorts. Maar wat de apostel hier zegt is simpelweg dit. Denk erom, je krijgt het te zien. Maar als je het te zien krijgt, dan ben je verantwoordelijk om het ook je eigen te maken. Een mens kan niet ongestraft komen onder het woord van God. En wij hebben niet het recht om te zeggen, nou dit geloof ik wel en dat lijkt me niks. Of dat vind ik te moeilijk. Of het lijkt me te onwaarschijnlijk. Of wat dan ook. Onze verantwoordelijkheid is om die Bijbel te lezen, te geloven enzovoort. En mocht het u aan wijsheid ontbreken, of mij, mocht het ons aan wijsheid ontbreken, dan doe je, dat heb je al lang gedaan natuurlijk, toch? Dan doe je wat de apostel zegt. Die zegt, indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt. En terwijl ik het zeg, denk ik, maar het kon je wel eens een paar centen gaan kosten. Dat meen ik. Ik bedoel, Wat kostte Flavius Josephus? Bij wijze van spreken. Gaat je tijd en moeite kosten en dikwijls ook geld? Wat kost een Bijbelse atlas? En hoeveel heb je er nodig? Wat kost een boek waarin de namen in de Bijbel verklaard of vertaald worden? En hoeveel van die dingen heb je nodig? Enzovoorts. Je bent er niet mee klaar, bedoel ik. Je kunt je niet permitteren om de Bijbel als boek buiten de samenleving, buiten de geschiedenis, buiten de realiteit, buiten de adreskunde te houden. Daar gaat hij nou juist over. Zie? En dan krijg je antwoord op vragen die je geacht wordt te hebben. En als je die niet hebt, ja, dan is het tragisch, maar dan leer je nooit meer wat. Toch? In elk geval, in Habakkuk reeds, en hier daarna, hier vervolgens in Handelingen 13, wordt een oordeel aangekondigd over degene die wel het werk Gods horen en het bovendien ook zien. Maar ik wil daar niet op ingaan, bovendien kan ik zeggen, ik heb nou geen tijd meer. Want er viel heel wat te zien, daar in Antiochië. In wat men Klein-Azië noemt. Zie. En als je dat niet wil, dan niet. En Paulus zegt het ook zo, hè. Later staat er in de slijven een paar versen over. Wordt er gesproken over dat de synagoge uitgaat. En ze vinden het verbazend interessant enzovoort. En er zijn ook niet-Joden, want heidenen zijn niet-Joden. En andersom, er zijn ook niet-Joden daar die zeggen, nou, dat vinden wij erg interessant. En ik ga het er niet over hebben wat voor mensen dat dan zijn en waar die dan vandaan komen en van wie die afstammen. Ze stammen in ieder geval van Noach af en van of van Sem of van Gam of van Javed, om maar eens wat te noemen. Ik bedoel, waarom hier in Antiochië? Maar dat antwoord geef ik u nu niet, hè. Maar in elk geval, er waren heidenen, die vonden het ook interessant. En ze vroegen of zij de volgende keer, de volgende week op de Sabbat ook mochten komen om van die dingen te horen. Het ging er namelijk wel degelijk aan. Met als resultaat vers 44, en op de volgende Sabbat kwam bijna de hele stad samen om het woord Gods te horen. Iedereen. En dan gebeurt wat je verwachten mag, omdat dat ook in het Oude Testament al staat. Nou ja, in Deuteronomium al. Zal u hier tot jaloersheid verwekken, enzovoorts, toch? Dus dan gebeurt, doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, want zij waren voorstanders van apartheid. Joden in het algemeen, niet alle, maar Joden in het algemeen, willen niet assimileren, willen Jood blijven. Want verschil moet er blijven tussen Jood en heiden immers. En als het voor de heidenen is, willen de Joden het niet. En volgens de Talmud, als het voor de Joden is, dan is het niet voor de heidenen. En dus, zij werden met jaloersheid, nijdigheid vervuld en begonnen toen te wederspreken. Ze zijn immers een wedersprekend volk, volgens Jesaja. Ze begonnen te wederspreken hetgeen door Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. En daarna zegt Paulus een uitspraak, dat komt recht achter de evangelieprediking aan dus, komt recht achteraan, een van de meest fundamentele waarheden van onze tegenwoordige bedeling, namelijk dat de zaligheid van de Joden werd weggenomen en gegeven aan de heidenen. Voor ons van groot belang, in de eerste plaats omdat dat vervulling is van de profetieën, vervolgens van de beloften van God in het Oude Testament. En vervolgens zouden wij ons realiseren dat de zaligheid en daarmee ook de gemeente, dat die beiden niet afhankelijk zijn van het Jodendom, maar integendeel daarbuiten staan. De beloften Gods aan Juda en het Joodse volk zullen vervuld worden, aan het volk als zodanig in de toekomst. Maar mocht u een Jood zijn en verstandig, dan moet ik u zeggen dat u maar beter dat niet kunt afwachten, maar beter reeds nu kunt komen tot aanvaarding van Jezus van Nazareth als de Messias. Om reeds nu deel te krijgen aan de Messiaanse beloften en zelfs aan een hemelse roeping, positie, erfenis en wat het maar wezen mag, iets wat aan de Joden als zodanig overigens nooit beloofd is. En wat aan hen ook niet als volk zal gerealiseerd worden. De toekomst van Juda maakt deel uit van de toekomst van alle stammen Israëls die verzameld zullen worden in de dagen van de wederkomst. Voor zover men tenminste tot geloof komt, want anders wordt men weliswaar verzameld, maar niet in het koninkrijk, maar daarbuiten. Dat is in de dood. En dat betreft dan het volk in de toekomst. Maar in het heden geldt, en dat gebeurt hier gelukkig ook in deze geschiedenis, in het heden geldt dat elk die wil, Jood of heiden, maakt geen verschil, kan komen, of zou komen, tot geloof in de Heer Jezus Christus, om deel te hebben, reeds nu, aan zijn zegeningen. En dat is nog bijzonder ook, want de eersten die komen, om zo te zeggen, zouden deel krijgen aan dat hemelse aspect van de Messiaanse belofte en daarmee ook aan dat eerstgeboorterecht van Christus. Want u weet, eerstgeboorterecht houdt onder andere in dat men voor God, voor de hemel, bestemd is. Met talloze hoofdstukken zelfs in de Bijbel die daarover gaan, in het Oude Testament al. Zie. Maar u ziet, het evangelie als zodanig mag dan als kerninhoud hebben: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Als je niet meer tijd hebt, is het dat. Maar het staat zeker niet op zichzelf. Het is het kernachtige punt uit Gods plan der eeuwen. Daar gaan alle lijnen naartoe. Van voor de grondlegging der wereld ben ik geneigd te zeggen. We komen samen bij de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En vanaf dat moment vervult God zijn belofte. Niet als één grote hoeveelheid, maar inderdaad punt voor punt. En daar is ook een reden voor, maar daar gaat het nu ook verder niet over. Deze dingen staan niet op zichzelf. Maken onderdeel van het plan Gods uit. En ook de roeping van de gemeente in onze dagen, die beschouwd wordt als een in de onderbreking van het werk Gods met betrekking tot Israël en de volken, het maakt er wel degelijk deel van uit. Het valt slechts in de onderbreking van Gods werk met betrekking tot Juda. Daar hoop ik het later nog wel eens een keer uitgebreider met u over te hebben. Onze hele eschatologie is gebaseerd op de 70ste week van Daniël. Maar die hele 70ste week van Daniël, al de 70 weken van Daniël, worden slechts in verband gebracht met het Joodse volk en daarmee met Jeruzalem. And that's it. En als we zeggen, de roeping van de gemeente valt in de onderbreking tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël, dat is volkomen juist, dat is de onderbreking van de tijdrekening, maar het is niet de onderbreking van het werk Gods. Toch? Aan de wereld en aan de volkeren. Integendeel. Dus zoals Romeinen 3 zegt, dat volk mag dan ongelovig zijn, maar God niet. Dat wil zeggen, dat volk mag dan ontrouw zijn als volk aan het woord van God. Maar God zelf is niet ontrouw aan zijn woord. Hij vervult wat hij beloofd heeft. En waar wij des te meer in de geschiedenis dit werk Gods kennen en herkennen, geïllustreerd vinden, En ik bedoel natuurlijk toch in de Bijbel, in de eerste plaats. Maar ik sluit niet uit dat wij deze dingen ook geïllustreerd vinden op af en toe een reis die wij wel eens maken naar Israël of naar Egypte of naar Jordanië of naar de Schelzee. Of dan gingen we ook weer naartoe. Engeland gingen we ook naartoe. Zuid-Frankrijk zijn we ooit eens geweest. Rome. Daar vind je de overblijfselen van het werk Gods uit het verleden. Niet dat het belangrijk is om dat te zien, maar ik persoonlijk hecht daaraan. Ik wil het zeker, ik wil het zien. Hoe was dat? Dat is misschien een wat overtrokken nieuwsgierigheid of een gebrek aan geduld. Dat zou men mij wel kunnen aanrekenen, denk ik. Een gebrek aan geduld. Maar ik wil het zien, ik wil het weten. Zie? En dan sta je oog in oog. Met de overblijfselen ervan, maar niettemin, die dingen worden realiteit. Sommigen hebben daarvoor aan de Bijbel genoeg, ik denk erom, dat spreek ik niet tegen. Sommigen hebben wat dat betreft aan de Bijbel zelf genoeg. Dat is veel goedkoper ook, dus vooruit maar weer. Maar niettemin is het realiteit. De Heer leeft. De Heer zorgt voor ons. De Heer heeft ons gekocht uit deze wereld. Heeft ons gemaakt tot lid, een orgaan van zijn gemeente. Hij zou ons in heel de waarheid leiden. En met alles wat in ons is. Hoe heet het ook weer? Met geheel uw hart, uw verstand, uw ziel en uw kracht enzovoort. Zouden wij toch de Heer lief hebben? En waarom ook niet? Wij geven ons aan hem over. Ik zal nooit vergeten, maar dat mag ik eigenlijk niet vertellen hier, want dan klap ik uit het schooltje. Maar ik zal nooit vergeten dat ik ergens mee zat en letterlijk de Heer gevraagd heb, geef u mij wijsheid. En wat er daarna gebeurde was dat ik zo'n stapel papieren kreeg, van iemand die ik niet zou noemen omdat het mijn vader was. Maar hij heeft zo'n stapel papieren kreeg en hij zei, nou, ik snap hier niks van, maar kijk jij dat eens door, dat is wel wat voor jou. En wat het was, getalsymboliek. Meer zeg ik er liever niet van. Ja, daar zat ik niet op te wachten. Maar dat gaat dan zo. Van jongs af aan heb ik geloofd dat er iets totaal mis is met ons wereldbeeld, met de astronomie enzovoorts. Zodanig dat me als jongen al frustreerde. Dat kan toch allemaal niet waar zijn zo. Maar zo wordt het ons verteld. En als je echt wil weten hoe het zit, Oké, ik wilde het echt weten. Ik was er al lang niet meer naar op zoek uiteindelijk. En toen op een gegeven moment liep ik er tegenaan. En toen bleek het totaal andersom te zijn en wat dan ook meer. Is dat van belang voor je zaligheid? Ik moet u zeggen, het was voor mij eerst sensationeel en daarna een volstrekt rustgevende gedachte. Eindelijk wist ik hoe het zat. Afgesloten. Niet alles. Maar het hoeft ook niet, maar ik weet nu wat er mis was met dat hele verhaal van de astronomie, zal ik maar zeggen, met dat zogenaamd wetenschappelijk wereldbeeld enzovoort. Zo werken die dingen. Daar wacht je niet op, dat vind je misschien ook niet leuk. Sommige dingen die ik leerde heb ik ook helemaal niet leuk gevonden. Maar niettemin, dat is wat de Heer doet, daar ben ik zelf van overtuigd. Als je wil, laat hij het je zien. Niet omdat het jou uitkomt, maar omdat het hem uitkomt. Omdat hij ons wil opvoeden en omdat hij door zijn geest ons zou leiden in heel de waarheid. Toch? Leidt er toe dat we alles uit de Bijbel begrijpen uiteindelijk. Zeg ik nou, zolang we hier in het vlees zijn, waarschijnlijk niet. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar waarschijnlijk niet. Maar wat ik wel weet, is dat de Heer ons vullen zou. Dat is een ander beeld voor precies hetzelfde. Met zijn woord, met zijn waarheid, om zo te zeggen. En vol is vol. En dat is het dan. Maar vol is echt vol. Is heel vol. Ik bedoel, en dat zou de Heer doen. Dat wil zeggen, er hoeft geen enkele reden te zijn voor enige onzekerheid. Je kunt hooguit zeggen, nou ja, dit weet ik niet, dit begrijp ik niet, dan leg je het naast je neer. Als je maar niet vergeet aan te pakken wat God je laat zien. En ook niet bang zijn om iets te geloven wat de Bijbel leert. En ook niet bang zijn om iets alsnog af te schaffen waarvan je te goede trouw dacht dat het Bijbelse waarheid was en bleek niet zo te zijn. Die beide dingen spelen een rol. En daaraan is niet te ontkomen op geen enkele manier. Niet wij stellen onze grenzen. De Heer voedt ons op. En wij zouden eerlijk zijn tegenover hem en daaruit leven. Ik meen het heel serieus. En begrijp u me vooral niet verkeerd, ik bedoel het niet beschuldigend. Dit is een oproep. Laat u niet in de war brengen, we hebben dit woord van God. Wat u vandaag niet begrijpt, dat komt morgen wel. Misschien moet u iets anders eerst leren van de Heer, het zou me zo kunnen. Misschien zijn er belangrijker dingen. Enzovoorts. Maar dat het zo gaat, dat het zo werkt, dat trouwens ook onder mensen opvoeding en onderwijs precies zo werkt, dat lijkt me een duidelijke zaak. En vandaar de waarschuwing erbij. Als de Heer wat leren wil, dit is de les. Als je daaraan onttrekt, houd het gewoon op. Zo simpel is het. Als je vandaag zegt, er staat wel in de Bijbel, maar dat komt mij niet uit, dat wil ik niet hebben. Dan houdt daarmee gewoon het werk van de Heer aan u op. Dan gaat het pas weer verder als u precies diezelfde drempel alsnog overgaat. Ik meen het. Zo werkt dat. Je valt met God niet te sjoemelen. Je kunt ook met God niet onderhandelen of iets dergelijks. En zelfs als het wel zou kunnen, moet ik u adviseren dat toch niet te doen. En in alle eenvoudigheid, maar vooral in alle oprechtheid en eerlijkheid naar hem toe, u onderwerpen aan dit woord. Is dat belangrijk voor je erfenis? Ja, het is het enige wat telt. Het is het enige wat telt. Deze geestelijke dingen. Of wij bereid zijn om onze filosofieën aan de kant te schuiven, opdat dat woord van Christus rijkelijk in ons zal wonen. En in de praktijk dus, opdat het denken daarover, niet het onderhandelen daarover, niet het discussiëren daarover, maar opdat het denken daarover ons gemoed zal vullen. Men lezen Psalm 119. Uw woorden zijn in mijn ingewand. Ik overdenk uw woord, uw wet, wat er maar was, onderwijs. Dag en nacht. Toch? Dat zou ons bezighouden. Opdat wij daadwerkelijk zouden leven uit wat God ons geeft. En omdat hij daardoor ons zou leiden naar die erfenis die ons wacht. Die hij ons beloofd heeft. Zwart op wit. Mogen zo uw leven vol zijn. Vol zijn. Van kennis van hem. Van zijn woord. Omdat daardoor zijn werk aan ons voltooid mag worden. Namelijk dat wij van binnenuit veranderd worden naar het beeld van God zo. Zullen we hem danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij, wie wij ook zijn, dat wij als heidenen en onafhankelijk van enige Joodse traditie tot u mochten komen op uw oproep. Want we hebben geleerd uit uw woord dat al wie de naam des Heren aanroept, al wie u erkent als Heer, zal behouden worden. Wij danken u ook dat we door u worden onderwezen. En hoewel uw woord in de praktijk voor ons bestaat wellicht uit lettertjes gedrukt op witte bladzijden, mogen wij ons realiseren dat uw woord levend en krachtig is en scherper dan menig tweesnijdend zwaard. dat het ons ontdoet van menselijke wijsheid enerzijds, maar aan de andere kant ons vult met uw waarheid, die u geopenbaard hebt, die vast ligt in dat gedrukte woord en waarin u ons wil leiden door uw geest. Wij danken u, Vader, dat wij ons als kinderen aan u mogen toevertrouwen. Als wij dingen wellicht niet begrijpen, aan u mogen vragen of u ons die wil bekendmaken, op wat voor wijze dan ook en wanneer dan ook. Maar we danken u dat we in navolging van zoveel gelovigen in de Bijbelse geschiedenis en ook daarna, dat we in navolging daarvan uw woord mogen onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Opdat we alle dingen zouden beproeven en het goede daaruit zouden behouden en ons eigen zouden maken. Wij danken u daarom dat wij ook vandaag weer de gelegenheid kregen om samen te komen in uw naam alleen en rondom uw woord. We danken u dat we onszelf, individueel, maar ook elkaar bij u mogen brengen en u vragen op grond van uw beloften of u dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt wilt voleindigen tot op de dag van Christus. Een werk waarbij u ons trekt uit deze tegenwoordige boze eeuw. Ons trekt uit de onwetendheid van de wereld en ons heiligt in en door uw waarheid. Wees u daarom ons nabij. Richt u ons oog op u en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.